Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Het Porsche 911 GT3, een auto die eigenlijk niet meer kan bestaan. Dit is de Uitlaat met Ron Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom. Onlangs werd een nieuwe Porsche 911 GT3 onthuld en die dag erna volgt een McLaren Artura. Nou, ik had het plan om maar een wekker te zetten in podcast om te voorkomen dat we het er te lang over zouden hebben. En jij zei, dan hebben we er gewoon een hele podcast over. Ik denk, prima plan. Dus daar beginnen we mee. Ja. De 911 GT3. Wij zijn tot op heden nogal fan van die auto en alle voorgaande generaties. En er is een nieuwe. Wat was je eerste gedachte bij de nieuwe?
Dat het heel lastig gaat worden om deze podcast het woord Porsche niet in de mond te nemen. Altijd een nadeel. Ik moet even wennen aan die zwanennek spoiler achterop.
Ja.
Ik vind hem niet zo heel erg mooi, merk ik. Ik snap de beslissing, want het scheelt best wel wat in de downforce. Je ziet het ook in de racerij natuurlijk, dus het is echt niet voor niets. Maar dat even loslatend, wat een machine. Ik vind het heel tof. Ten eerste dat Porsche de pk-race gewoon lekker laat voor wat die is.
Dat, hè? Ja.
De oude GT3 had 500 pk. Dat was echt zat om hem snel te maken. Dus 510 pk, dat is nog iets meer dan zat. En in plaats daarvan zeggen ze, nou, we gaan kijken waar we veel substantiëlere verbeteringen kunnen aanbrengen. Enerzijds dus die downforce.
Ja.
En anderzijds het onderstel. Ja. Want daar is wel iets bijzonders aan de hand.
Ja.
Voor het eerst in een straat Porsche, in ieder geval 911, double wishbone ophanging aan de voorzijde. In plaats van gewoon een simpele McPherson. En ik vind dat wel mooi. Het zegt ook denk ik wel wat over de status van de GT-afdeling van Porsche binnen het bedrijf. Dat ze gewoon zeggen, nou weet je, die McPhersons deden het niet onaardig. GT3 reed altijd wel oké. Okay. Maar dit moet speciaal zijn, dus we ontwikkelen speciaal voor deze versie een eigen voorwielophanging. Dan heb je die 4 liter motor met 9000 toeren per minuut. Die echt klinkt als een droom. Als je hier dan een touringpack op doet, zodat je die zwanennek spoiler niet hebt, dan heb je wel een beetje de ideale auto wat mij betreft. En ik hoop echt van harte, 95% van het wagenpark mag helemaal elektrisch worden wat mij betreft. Als er dan nog een paar van dit soort pareltjes tussen zitten voor de liefhebbers. Ik vind het wel mooi. Maar jij hebt de man achter de legende gesproken, Andreas Preuninger, de baas van de GT-afdeling.
Ja,
hoe was het?
Top. Ik heb de man 1 keer eerder gesproken op Genève toen de 991 GT3 werd onthuld. De facelift was dat, die jij toen later gereden hebt. Op een gegeven moment wordt de naam die mensen die goed online alles volgen van Porsche, die kennen het wel. Maar hij is dus al de baas van de GT-divisie eigenlijk sinds de eerste GT3, dus 996. En dan kan je discussiëren van al voor of na de facelift wanneer hij precies verantwoordelijk werd. Maar hij is wel dus eindverantwoordelijk voor elke 911 GT3 en elke GT3 RS die er is gekomen sinds de 996. Het zijn allemaal auto's die redelijk ontvangen zijn, zeg maar.
Jawel.
Dus je hebt één iemand die eigenhandig verantwoordelijk is, hoewel hij echt heel veel lof gooit naar zijn team, wat natuurlijk achter zit. Maar goed, hij moet eindbeslissing maken voor de beste sportwagens op de markt en die ook weer een nieuwe doet. En het is een hele aardige vent, een Duitser met humor, zullen we maar zeggen. Sowieso een bijzondere combi. Spreekt goed Engels en hij test die auto's zelf, kan dat op hoog niveau. En hij levert iedere keer de auto's af waarvan jij denkt achteraf van zo onder de indruk. Zei, ja, het is de top. En nu ook weer over deze auto was hij heel toegankelijk. Natuurlijk eigenlijk via webcam. Hebben even over die auto gehad. En hij was ook gewoon vrij open over. Zolang je bijvoorbeeld niet vroeg naar de GT3 RS die nog moest komen. Zegt nee, niet over nieuwe producten. We hebben het over de GT3. Maar dan was hij heel open. Ja, wat moeten we allemaal noemen van wat jij zegt? Begin ik ook maar even met design. Ik ben het met je eens dat design technisch vind ik hem iets minder mooi dan de 991 was. Dan word je oud, zeggen ze, als je zegt vroeger waren ze mooier. Want tot de 991 vond ik iedere keer de nieuwe inderdaad het mooist.
Ja,
en nu voor het eerst denk ik, en bij mij zit het eigenlijk niet in de sporen, maar in de neus met die luchtopeningen erin. Dat vind ik juist iets wat bij de RS hoort. En daarom vond ik de GT3 altijd zo mooi, omdat die zo mooi clean was. En dat gaat er wat af. En ik vind de achterkant vooral dik door de lichten, zeker in donk met die doorlopende streeps, vind ik dat een heel goed staat. Die zwanennek, ik herken wat je zegt. Het stoort mij minder dan jou, maar ik vond wel de vorige sporen ook mooier. Gewoon zo'n mooi geel van de carrosserie, zeg maar.
Ja.
We zullen beginnen dan over die double wishbones. Ik vroeg aan hem ook, als je de uitgaande GT3 zag, dus de facelift van 991, ook jij hem gereden, ik heb hem alleen voor de facelift gereden, die was ook al best oké. Dan was er een behoorlijk goede auto. Toen bleek wel dat het voor hem echt zo'n beetje, dat vond hij ook een beetje de beste auto die hij ooit gemaakt had. Daar was hij ontzettend tevreden over, van hij is af. Oké, maar wat ga je dan doen? Dan moet je weer een nieuwe GT3 maken. Wat ga je dan doen? Zei hij, nou ja, dat is even puzzelen. Het is weer een muur die je moet beklimmen van wat kunnen we doen. Maar, zegt hij, het voordeel is, we hebben natuurlijk de 992 911 als basis, een heel nieuw platform. Dat is door Porsche zelf ontwikkeld, hè, door de algemene mensen. Die hebben dan zoveel goed werk in zitten. En dan hebben wij weer een betere basis om door te gaan. Bijvoorbeeld breder. En hebben we dus kunnen we die wishbones aan de voorkant
erin gooien. Ja, die ruimte is er nu ook. Want dat is altijd de reden geweest dat de 911 McPherson heeft. Ik bedoel, het is niet de meest geavanceerde voorwielophanging. Wat gevolgen heeft voor je afstemming. En hoeveel contact je band kan maken als het wiel inveert.
Ja.
Maar ja, de bagageruimte is bij 911 aan de voorkant.
Ja.
Dus als je daar double wishbones hangt, dan heb je helemaal geen bagageruimte meer aan de voorkant.
Ja.
Want zo'n constructie neemt gewoon een hoop ruimte in. Dus die extra breedte, dat geloof ik, dat zal daar best geholpen hebben. En het scheelt ook die grotere spoorbreedte voor.
Ja.
Want elke generatie 911 wordt minder licht in de neus. En dat komt mede omdat ze steeds breder worden. Dus ik ben wel echt heel benieuwd hoeveel die double wishbone ophanging gaat schelen.
Ja. Nou ja, als je kijkt naar rondetijd Noordslijven, die was extreem veel beter. Dan zit dat denk ik voor een heel groot deel in downforce. Want die is inderdaad gigantisch toegenomen. Ja. Op en ik weet niet, ze hebben die ronde vrijgegeven. En als je ziet, daar een begin bij, dan moet ik even goed nadenken of welke bochtnamen het ook weer zijn, over waar die GTR eraf vloog. Dat stuk. En daarna heb je zo'n snelle linker. Ik ben even de namen kwijt.
Ja, dus, ik ben niet zo goed in de Noordslijf. Het hele circuit boeit me eigenlijk niet zo heel erg.
Oh ja, nou, mij wel. Ik vind het wel wat dingen. Maar als je ziet wat voor snelheid die bocht pakt, denk je, ja, dat is waar die waarschijnlijk de winst pakt op zich van de vorige. Want er moet even worden gelift, even de rem aangetikt en dan kan je met 230 door een bochtje waar je normaal met 60 doorheen zou gaan. Naast die downforce, zei hij, was voor hem de drivability, wat ik een woord vind wat je niet mooi genoeg kan vertalen in het Nederlands eigenlijk, van de auto, was voor hem de grootste vooruitgang. Dus hij zegt, de manier waarop die auto met je communiceert, dus niet dat hij per se heel makkelijk is om te rijden, maar je voelt heel goed, en dus eigenlijk nog beter dan in de vorige 911 GT3, wat die auto met je doet, waardoor ze het rijplezier toeneemt. Dat was voor hem, samen met aerodynamica, zijn dat de belangrijkste wijzigingen.
Ik ben wel heel benieuwd, want bij de 911 GT3 van de vorige generatie had ik al vaak het idee dat ik met mijn handen direct de voorwielen aan het draaien was, zeg maar.
Ja, nou en dat is dus waarom, wat is die voorwielophanging? Dat zit dus grotendeels daarin.
Ja, wat hebben ze ook nog iets gezegd over de banden? Want hij staat op de nieuwste generatie Michelin Pilot Sport Cup 2R banden.
Ja, je kan ze even krijgen ook met, en dan echt even voor mij bij Dunlops leven ze ook eventueel voor een bepaald type.
Dat zou heel goed kunnen. Het is vaak bij...
Maar bij Michelin is de partner, ja.
Dat zijn de hardcore banden. Ja. Dat zijn eigenlijk, als je hem zeg maar voornamelijk als trackdeel speeltje ziet, dan ga je vaak voor die Michelin Pilot Sport Cup 2, en nou nu dus de Pilot Sport Cup 2 R-banden.
Ja.
Maar je kunt hem ook op een iets straatgerichter band krijgen, wat voornamelijk als voordeel heeft dat als het regent, dat je dan niet gelijk doodgaat.
Ja.
Wat op zich wel prettig is. Dit is wel een nieuwe generatie Michelin-band. Heeft hij nog iets gezegd over hoeveel dat dan scheelt?
Nee, niet specifiek. Wel dat het steeds in dat ze samenwerking doen en dat daar verbetertechniek is. Maar dat lag voor hem duidelijk niet de prioriteit. En dat niet omdat we het afdoen aan de band, maar heeft hij minder over gehad. Dus antwoord op die vraag moet
ik schuldig. Ik ben wel heel benieuwd wat er zou gebeuren als je deze nieuwe generatie band onder de vorige generatie 911, even los van of dat zou passen, zeg maar qua...
Nee, klopt. Wat het al...
Wat dat al scheelt.
Nou, weet ik nog. En als ik denk over welk model, volgens mij ging dat over de 918 Spider.
Ja. Yeah.
Daarvoor werden de banden getest op de Noordslijven. En die lagen toen dus onder Carrera GT, omdat dat het beste klopte.
Nou, dat is dus de vraag
dat die ik vaak heb. Dat is voor mij ergens in 2010 of zo was dat. En toen reden ze weer in Carrera GT rond om de banden voor de 918 Spider te testen.
Nou, dat bedoel ik. Ik vraag me echt wel eens af. We hebben natuurlijk in het verleden auto's gehad die de mijlpaal op de Noordslijven opnieuw hebben geslagen. Ja. Denk aan de Ferrari Enzo bijvoorbeeld, weet je. Echt dat soort auto's. Wat zou er gebeuren als zo'n auto...
Ferrari meet zijn tijden op Fiorano, hè? Die zullen nooit op de Noordslijven zelf...
Nee, dat is waar. Maar wat zou er gebeuren als je dat soort auto's in Carrera GT, een Ferrari Enzo, maar ook een McLaren P1 bijvoorbeeld.
Ja.
Als je die op de nieuwste generatie band zet en ze dan nog een keer die ronde laat rijden, hoeveel zou het schelen? Ik denk dat het echt gigantisch veel scheelt.
Nee, daar ben ik met je eens. Dus ook op dat vlak zal het hier weer doen. Wat je verder zegt, wat ik ook een belangrijk iets vind, is de PK's. Dat ze gewoon zeggen, nou, de vorige had 500, deze 510, dat is dat.
Ja, nou, lijkt me
helemaal wel eens. Gewoon, en dan puur de focus omdat die motor atmosferisch blijft in plaats van de turbos op te gooien. Want voor de rest wordt het bijna een soort armoe om hem maar turbos op te gooien om die vermogens te halen. En Porsche die weigert gewoon. En het legt zich in windeieren, want iedereen wil en zijn moeder wil een GT3, zeg maar, in dat segment.
Nou ja, en het scheelt natuurlijk ook nog dat ze focussen op niet extra gewicht.
Ja.
Dat scheelt ook.
Ja.
Ik ben wel fan van deze auto.
Ja. Interessant ook vind ik dat als ik aan jou vraag, wat zijn jouw grootste klachten van de 992, gewoon de Carrera S?
Het feit dat het infotainment systeem niet fijn werkt en het feit dat de poke drive-by-wire is, dat vind ik echt... Wat ik heel erg mis is op het moment dat ik denk, hey, dit is een lekker bochtje, ik wil nu even een stukje in manual gaan rijden, dat ik gewoon een tik tegen die poke kan geven, dat ik in de nieuwe 992 moet ik op zoek naar een knopje waar M op staat.
Ja.
Dat kan ik niet blind en dat vind ik vervelend.
Nee, je mist ook dat werk. Kijk, je zou hem er niet voor laten staan, maar als je rijdt, mis je...
Ja,
dan denk je,
jammer.
Het is ook een onnodige wijziging, gevoelsmatig. Nou, dat mijn twee ergernis is, punt 1 ook de pook inderdaad. En de andere is, vind ik, de handgreep. Want als die net fout gaat, dan komt je vel van je vinger komt zo tussen de buitenkant. Lekker. En dat is gek genoeg, zowel buiten als binnen. Want buiten klapt die zo in de auto.
Ja.
En binnen is de veer op de deurhandgreep is zo hard, of zo krachtig, dat als je ongeluk, als je uit je handen glipt en je vel zit daar tussen, heb je echt een bloedblaar.
Lekker.
Dus ik bedoel, en ook dat denk je, het hoeft niet. Maar goed, maar het leuke is, die Preuninger vindt dat dus ook van dat pookje in de 992. Want de G3 heeft dus gewoon een ouderwetse hoge pook, ook voor de PDK.
Oh, lekker.
Die je zo opzij kan gooien. En heeft een aantal redenen ook een beetje technisch. Want de DSG-bak zit erin, is nog de 7 traps van de vorige generatie en niet de 8 traps uit de 992. Maar ook omdat hij zegt, als hij rijdt, hij zegt op het circuit rijdt met flippers. Even los van het feit dat hij op de openbare weg liever handbak heeft of een vaak handbak. Maar als hij de automaat heeft, is op het circuit gebruikt de flippers. En op de openbare weg schakelt hij ook met de pook. Dat doe ik zelf niet.
Oké, okay, dus gewoon tikje naar voren toe om terug te schakelen, ja. en naar achter trekken om op te schakelen.
Ja.
Oké. Okay.
En hij, volgens hem zegt, ja, hij heeft heel veel klantcontact, omdat heel veel klanten die doen in rijtrainingen erbij. En is hij dan ook bij, zeker de mensen die natuurlijk meteen elke nieuwe bestellen. Dat is een aparte kopersgroep. Hè? Of nou, bij Ferrari of McLaren of Porsche is, dus die mag altijd vroeg komen. En mag dan ook met de ontwikkelaar praten. En hij zegt, ja, dat is gewoon een eis van de klanten. Dus de pook is terug. En wat ik me dan afvraag, gezien, ik heb ook elders wel wat kritiek gelezen op dat pookje. Niemand heeft gezegd, ik vind het een verbetering. Dat nee, is sowieso niet. Nee. In huis gaan ze bij de G3 al nu die oude pook. Zullen ze nou bij de facelift ook dan weer teruggaan?
Nee, dat lijkt me sterk. Want volgens mij is de oude ook nog geen volledige shift-by-wire. En de nieuwe wel.
Dat klopt, dat is het probleem, ja.
Dus dan moet je die hele auto gaan aanpassen. Zo'n ja. Dat lijkt me niet. Want net wat je zegt, ik denk dat er niemand is die zegt, nou, dit is een verbetering. Maar wat je net ook al zei, er zal ook geen klant zijn die zegt, nou, dan hoef ik hem niet. Laat hem maar zitten.
Nee, klopt. Dus maakt het wel zo dat de GD-divisie dan een beetje middelvinger naar dat kleine pookje doet en gewoon weer de oude pook van stal haalt. Wat zegt over de drivability?
En handbak.
Handbak is er ook nog steeds. Gewoon 6 traps. Want overdrive vinden ze ook niet nodig voor een GT3.
Lijkt me ook een heel
veel. De verhouding bij de vorige was 50-50 ongeveer.
Dat vind ik nog veel voor die handbak.
Ja, of hij zegt nou iets meer, misschien iets van 45-55. Alleen in Amerika was hij dan over de 50-50, zeg maar. Dat is dan de grootste handbak.
Ja, daar was het geloof ik 70% koos voor de handbak.
Ja.
Juist Amerika, waarvan we
altijd hè, de sportieve modellen, ja. Altijd. We hebben al het E60 verhaal voor mij al een keer genoemd.
Ja, handbak op de M5 is speciaal genoemd in Amerika.
Dus ja, die handbak blijft ook gewoon. Ja, en natuurlijk een atmosferische motor. Ja, samen met Lamborghini natuurlijk inmiddels een beetje de enige in dat segment. Ja, Ferrari met 12 cilinders.
Ja.
Maar in dit segment, een beetje de 500 pk range, zijn het toch allemaal turboblokjes verder. R8 Huracan nog.
Ja, R8 en de Huracan, ja. En dan
mis ik nog iets?
Nee, dan ben je er wel.
Ja.
Ja, dan ben je er wel.
Dus, en ze houden gewoon stug vol. En hij zegt, het wordt wel een opgave inmiddels qua emissie-eisen. Maar het doel is duidelijk. Hij zegt, de eis van klanten op dit vlak voor de G3 is zo hoog, dat we blijven het doen zolang het kan. Dus alleen als het echt technisch niet meer haalbaar is, stoppen we ermee. En niet van, het is makkelijker voor turbo's. Hij wordt wat goedkoper qua CO2 qua turbo's. Dat is geen reden genoeg. Het moet niet meer kunnen. De eisen van 2024, zegt hij, dat wordt echt wel weer even bikkelen. Met allemaal uitstoot en vooral bij koude motor en zo. Maar ja, ze hebben ontwikkelingsteam en in de uitlaat kunnen ze nog iets doen. Dan is het interessante, als je moet gaan elektrificeren, dan kan je natuurlijk doen wat ze ook bij een Lamborghini bij een bepaalde concept hadden, of bij de P1. Je kan natuurlijk een soort elektro, of met 918 eigenlijk, hè? Atmosferische W8 met elektromotor eraan. Hij zegt, ja, dat kan en dat zou ons ontzettend helpen om die emissie-eisen te halen. Maar dan wordt de GT3 zwaarder. En als er een tweede eis is van klanten, is het, hij moet niet zwaarder worden.
Maar mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, voordat we echt de hele podcast volhullen met de
9 op de helft, joh. Ja.
De McLaren Artura.
Dag erna, mooi hè?
Plug-in hybride.
Ja.
1500 kilo.
Ja.
Het is bijna exact het gewicht van de 911 GT3.
Het is bijna hij weegt ook 50 kilo meer of zo dan de 570S, als ik het goed onthouden. Maar hij velt een kleinere motor. Dus ze hebben de rest van de auto ook echt veel lichter gemaakt. Dus nog lichtere carbon kuip, of veel meer koolstof toepassingen nog dan de 570 had. Ja, en die gaan op elektromanier, of net als de P1 eigenlijk. Hè?
Ja,
en ja, het zal ze helpen met het halen van eisen. Het zal ze helpen met de prijs, zeker in Nederland. Het zal het echt wel heel veel geld schelen.
Dat denk ik ook wel, ja.
In Engeland was die volgens mij 30.000 pond duurder. Heel kort door voor mij van 150.000 tot 180.000 pond. Dus ik vraag me af, in Nederland zal het meer schelen met de 75 in positieve zin?
Dat denk ik ook, ja.
Omdat er heel veel minder BPM op zit.
En dan die Artura, ja, die vervangt in één keer de hele sportseries. Dus, en
ja,
de sportseries...
Nee, hij wordt hoog in de markt gezet. Hè? Dat is een beetje verwarrend. Ze zeggen, ja, nee, eigenlijk... Deze komt er tussen de GT en de 720 in. Maar hij mikt op een wat hoger segment dan de sportseries. Hij gaat er veel meer richting Ferrari F8.
Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen dat bij McLaren de sportseries bestond dan uit de 570S. En de 570S met 30 pk minder. En de 570S met 30 pk meer. En de 570S met een glazen dak. En de 570S met een spoiler. En de 570S zonder geluidsisolatie.
Ja.
Dus ik ben het een klein beetje kwijt.
Ja, nou weet je, de lullig is, ik ben het helemaal met je eens. En dan zeggen mensen, ja, een Porsche heb je 911 met Carrera, een Carrera S en een GTS en een Turbo en een GT3. Denk je, ja, dat is, eigenlijk hebben ze daar wel een beetje gelijk.
Daar hebben ze ook wel een beetje gelijk in. Alleen het feit is wel dat het wordt nu minder, maar de motoren van die auto's zijn wezenlijk anders. Een Turbo heeft echt een hele andere motor dan een Carrera S.
Ja, en een GT3...
En GT3 heeft weer een hele andere motor. Ja. En qua aandrijving is het ook... De versnellingsbak van zo'n GT3 is echt wezenlijk anders.
Ja.
Nou, dat soort dingen. En bij een 75S en al zijn derivaten... Het is allemaal dezelfde carbon kuip. Het is allemaal dezelfde 8-cilinder was het. Het is allemaal dezelfde bak. Dan wordt het wel heel erg op detailniveau. Maar klopt wel. En die Artura... Ik vind het vanuit technisch opzicht... Echt een heel vet ding.
Ja.
Om een aantal redenen. Nou, die plug-in hybride aandrijflijn. Ik ben heel benieuwd hoe ze dat qua gasrespons gaan doen. Ze zeggen zelf, je hebt meteen dat elektrische vermogen. Dus superscherp gasrespons. En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar die elektromotor heeft iets van 90 pk. Mm-hmm. En die verbrandingsmotor die achteraan komt, iets van 500.
Ja.
Of 600. Dat is wel een verschilletje, zeg maar. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan hoe dat
gaat
werken.
Ja, ik heb nooit, helaas, hè, zoals velen, ik heb nooit een McLaren P1 gereden. En ook geen 918.
Heb jij geen McLaren P1 gereden?
Nee, ik was
die dag... Die toch in de duurders graag?
Ja, ik was die dag ziek. Dat zou je altijd zien. En dat gold ook toen we de week daarna de 918 Spider hadden.
Ah ja, lullig.
Want dan... Ja, die zijn toch wel redelijk, en over de LaFerrari hetzelfde, maar die zijn al toch wel redelijk goed ontvangen. De grootste klacht was vooral van, je merkt dat die zwaarder is.
Ja.
Ik heb bijvoorbeeld wel de 675 LT gereden en daar werd ook wel gefluisterd, eigenlijk is dit de P1 zonder hybride systemen. En dan eigenlijk is hij misschien wel beter, zeiden soms jongens, omdat hij gewoon wat lichtvoetiger was. Ja. Ook was de P1 echt wat sneller op circuit. Maar ik zou heel graag willen meemaken hoe zo'n P1... en een 918, zo hoe dat rijdt, om te oordelen van, is dit inderdaad nou de toekomst? Op die manier kan je natuurlijk zoveel langer dit soort auto's laten bestaan.
Ja, maar dan heeft de 918 nog het voordeel van een atmosferische motor. Dus dan heb je niet eerst elektrokracht, dan een beetje verbrandingskracht. Dan komt de turbo erin en dan heb je volledige verbrandingsmotorkracht erbij.
Dat is waar, ja.
Dus dat zal nog iets schelen.
Nou, vond ik wel dat, ook daar weer de P1 nooit gereden, maar dat een 720 en een 675 had duidelijk een betere gasrespons, vond ik, dan een 570. Dus dat die motor was nogal zodanig anders dat er hebben ze
er is ook wat aan getweakt. En deze V6 is helemaal nieuw, die hier in de Artura ligt.
Nieuw,
8.500 toeren. Dat is wel...
Voor V6 wel lekker hoog.
V6 wel lekker hoog.
Ja.
En een bijzonder blok ook wel. 120 graden blokhoek.
Ja.
Dat is eigenlijk de natuurlijke blokhoek voor een V6. Maar niemand gebruikt hem, want dan kun je net zo goed gelijk naar een boxermotor toe. Ja, zo breed wordt die dan.
Ja.
De turbo is dan tussen de V.
Hot V,
dus eigenlijk wat je bij 8-cilinders vaak ziet. Daar heeft het dan te maken met dat je gelijkmatige uitlaatgaspulsen naar de turbo's kan leiden. Nou, dat speelt voor een 6-cilinder niet, in principe.
Ja, nee, het is puur vanwege de ruimte dat die dan niet nog breder.
Ja, ik denk het kennelijk. Maar het is leuk om te zien dat McLaren hier gewoon weer is. Nou, hoe kunnen we dit een beetje anders maken dan anderen?
Qua aandrijflijn, moet ik eens te denken, natuurlijk Honda NSX een beetje...
Daar heeft het wel wat van weg, inderdaad. Ik ben wel benieuwd, want ondanks dat McLaren... Het is altijd moeilijk uitleggen aan mensen van, wat heb je? Ja, McLaren. Oh ja, wat is dat dan? Is dat
heel vaak wel eens in de Formule 1, die je wel eens kijkt.
Precies.
Ja.
Maar om te rijden zijn het wel altijd super fijne auto's, vind ik. Heel lichtvoetig, heel puur.
Ja, maar... Ja. Maar ook wel... Het miste wel een soort X-factor op een of andere manier, vind ik. Tenminste, in ieder geval bij de Sport Series. Ik vind van de 650 was wel een beetje braaf. Nou, de 675 werd er lekker wild. Ik vond de 720 wel zo goed, dat werd ook wel vet. Maar 75... Prima hoor, maar de gasrespons was het ook, vooral die miste ik me net een beetje. En verder was het werkt allemaal heel snel, maar ik mis het Ferrari Porsche gevoel. Ik kan dat
lastig... Ja, nee, ik snap wat je bedoelt, maar dat had er ook een beetje mee te maken dat dat was wel een van de laatste motoren met nog echt een ouderwetse turbo gehad. Dat was gewoon, als je van 3000 naar de toerenbegrenzing ging, dan merkte je gewoon dat er pas bij 5000 kwam er echt lekker gang in.
Ja.
Ik vond wel, als je echt vol aan het poken was met zo'n ding.
Ja, goed, automatisch supergoed inderdaad. En besturing heel, geen elektrische stuurbekrachting natuurlijk.
Nee, was nog een van de laatste met de hydraulische...
Dus dat scheelde ook. Ja, dat vlak allemaal top. Ja, ik moet wel bekennen, toen ik even het nieuwsbericht snel dacht, dacht ik, die eikels hebben van de nieuwsredactie hebben de verkeerde foto erbij gezet. Namelijk een eentje van de 75. Maar nee, dat hadden ze niet. Het lag aan mij, dus excuses voor mijn gedachten. Dus ik denk, het lijkt er ook veel op. En eerst dacht ik, dat laffe design van McLaren. En toen dacht ik, of iemand zegt, dat de nieuwe 911 GT3 dan zo anders oogt dan zijn voorganger. En ook daar denk ik, wat is er nou zo hypocriet voor mij dat ik dat toch anders vind?
Nou, deze heeft een zwanennek spoiler.
Ja. Nee, maar al die 911's lijken er ook heel erg op elkaar. Zeker. Denk ik, misschien is het verschil dat Porsche heeft ook nog een hoop andere modellen. En McLaren is het... Ik bedoel, dan krijg je een McLaren GT dat ik ook weer denk. Wat is dit dan?
Ja, ik vind hem mooi, die Artura.
Ja, nee, ik vind hij wel goed. En toen ik hem wat grotere foto's heb bekeken, denk ik, ik vind hem wel. Ik vind hem ook mooier dan de Sport Series.
Ja, zeker. Maar ik vind hem ook mooier dan de 720S.
Dat vind ik... Ik vind de 720F wel heel vette auto, hoor. Ja, iets fout, iets meer tuning achter, de neus en zo. Maar...
Ja, er zitten wat rare happen en vouwen in. Dit is wat cleaner.
Ja, maar zo clean dat het weer heel wat meer random, algemeen wordt in dit segment. Weet je, op een gegeven moment zeggen alle
heel auto's, algemeen in dit segment. Nee, maar weet dat wel, de golfjes onder de supercars.
Ja. Nee, op een gegeven moment ook in heel van de met een Laraki en zo, een Ascari. Dat is allemaal hetzelfde. En dan krijg je dat het rare ding van Gordon Murray nog bij.
Oh ja,
weet die, je, nou goed, die oogt dan weer net anders met die ventilator achterop. Maar het lijkt op een gegeven moment wel heel veel allemaal op elkaar.
Ik geloof niet dat ik me daar heel erg aan kan storen in dit geval.
Oké, nou.
Dus. Maar ik hou mezelf aanbevolen voor de eerste rijtest.
Van alle twee?
Ja, tuurlijk. Ja, doe, iemand moet het doen. Kom ja. Zeg.
Maar goed, oké, kies er maar één welke staat voor je deur. Ongereden?
Nee, de 911.
Ja.
Dat is, ja, maar sowieso iets met een atmosferische motor, dat heeft bij mij altijd wel de voorkeur.
911 of een Huracan performante?
Nou, niet performante, maar de gewoon Huracan wel.
Oh, die hoeft niet performante, nee?
Nee. Nee, echt niet. Nee, dan zit er ook zo'n achterlijke vleugel achterop. En weet je, ik geloof het wel.
Nee, maar de scherpte in het, ik vind het scherpte in het stuur nog wel. Even,
ja, nee, zou ik me bij een Lamborghini niet aan... Nee. Gewoon voor als daily driver.
Ja.
Nee hoor, dan de Huracan. Ja. Ja. Ja, ik ben daar wel fan van.
Oké, okay, ja, nee, ja, ik niet. Ja, ik vind de Huracan wel vet. Performante nog wel verrassend goede, maar GT3 is gewoon zoveel puurheid. Dan het Touring Pack was natuurlijk een succesje in aanleiding van de 911R. Er komt dus ook een nieuwe en waarschijnlijk dit jaar nog. Hij zei van, het komt op tijd dat je er met mooi weer in de zomer van kan genieten. Wist hij wel dat de zomer eind februari zou beginnen. Dus dat hebben we niet gehaald. Maar dus ik denk, binnen een aantal maanden zal dan... En de vraag zelf, denk ik, of het nog Touring Pack gaat heten... of dat het gewoon GT3 Touring als een soort... Hij gaf eigenlijk wel aan, dat zal wel een blijvertje worden.
Ja.
Zien het succes.
Dat verandert het verhaal dan wel weer. 911 GT3 met Touring Pack... versus een Huracan, dan de 911 GT3 met Touring Pack.
Ja, leuk hè?
En zo oppervlakkig ben ik.
En het heeft dus ook de GT3 veranderd. Want ik zei ook qua design, en jij begon over die achterspoorder... en ik die alle happen en gaten in de neus. De GT3 is dus ook iets meer hardcore geworden... omdat er dus nu een Touring versie is. En bij vorige kwam het dus gewoon later erbij. Hij zegt dat biedt iets meer ruimte... omdat voor de mensen die echt alleen maar 900 keer... voor de openbare weg gebruiken, niet voor het circuit... hebben nu de Touring, waardoor we dus de gewone GT3... ietsje extremer kunnen maken... voor de mensen die ook wel eens het circuit op willen... dat hij nou net wat beter is.
Ah, ja.
Met het risico, ze moesten natuurlijk wel oppassen... dat we niet te veel naar een toekomstige GT3 RS toe gaan. Meer wel niet te zeggen, maar dat die komt. Dat is voor niemand een geheim. Want die afstand hebben we ook nog eens goed begrepen. Hè? Ik bedoel, GT3 RS is natuurlijk het ultieme circuitwapen... waarmee je nog de openbare weg op mag. Maar de GT3 is ook weer de slogan van... build on the track en gemaakt voor de track. En dat ik denk, oké, maar... Goed, het feit dat ze allebei zo verkocht worden geeft aan dat het bestaansrecht is, hoor. Maar wat vind jij van, is dat gat groot genoeg? Je hebt de laatste twee allebei gereden?
Ja, ik heb ze allebei gereden. Maar dan moet je wel als achternaam Schumacher of Verstappen hebben of zo. Het is vooral de downforce. En dat scheelt echt wel een heleboel bij de vorige generatie in ieder geval. Dus dat zoveel meer downforce. En downforce is gewoon... Dat is lastig te vatten.
Maar niet zoals het kabaal en gegier van de versnellingsbak en zo.
Nou, dat maakt niet het grote verschil. Het is er wel, maar dat verschil is niet heel groot. Het is vooral echt die extra downforce... waardoor je bochten die je in een GT3 niet met die snelheid zou kunnen nemen... dat kan in een GT3 RS dan wel. Nou ja, als de nieuwe GT3 meer downforce heeft... dan zal de nieuwe GT3 RS nog meer downforce moeten hebben.
Ja, je krijgt minstens van die DTM-uitbouw diffusers misschien.
Ik weet niet hoe ze dat gaan doen, maar ja. ik ben nieuwsgierig. Maar dat is iets, ja, dan moet je hem echt vooral op het circuit gebruiken... want dan heb je daar het voordeel van. Op de openbare weg, de snelheden waarop je die extra downforce gaat merken... dat zou ik op de openbare weg niet doen.
Nee. Ik ben benieuwd hoe lang ze dit nog kunnen blijven doen, vooral atmosferisch. Gezien Preuninger zijn woorden, denk ik dat er toch wel nog een... zeker van de facelift van 992, dat gaan ze ook nog wel redden.
Jawel.
Hij heeft natuurlijk nu 510 pk. Het is de facto eigenlijk de motor uit de 911 Speedster van die generatie. En hij zei, nou, hij heeft ook wel 520 pk hoor, maar we zijn altijd voorzichtig bij Porsche. Dus dat wil op zich ook wel. Maar dan de generatie daarna, hè, het is hoe het ook eindigt, denk ik. Dit is niet nog 15 jaar vol te houden met de eisen. Nou ja, sommige landen, daar moet je elektrisch, zero emission. Dat is, ja, dat kan je hopelijk met uitlaat, maar zero emission haal je niet.
Nee, dat is waar. Maar buiten dat, voor de hele wereld, er zijn best wel wat landen waarin dat gewoon nog 20 jaar gaat duren voordat er echt volledig elektrisch gereden gaat worden. Nog even los van het infrastructurele. Het moet ook nog betaald kunnen worden door de gemiddelde... Ik denk dat we daar nog wel een tijdje mee gaan doen. Ja, het wordt een select clubje.
Ja, benieuwd of de 993, als die zo gaat heten, of daar nog haalbaar is. Nou, ik ben heel veel blij dat dit nog bestaat.
De 993, ja? Die hebben we al gehad.
Oh ja, zo, ja, ja, ja.
Dat was de laatste luchtgekoelde.
Dat zouden ze doen. De 992,5 gaan we naar 995. Of 994, dat is er nog niet.
Het zou zomaar kunnen. 998, 999.
Ja.
901.
Zo, ja, het is sowieso een beetje verwarrende... Dus van 6 naar 7, naar 1, naar 2. Ja. Van 3 naar 6, ja.
Ja, naar 7, naar 1, naar 2. Ja,
ja.
Dus.
Lijkt wel een Star Wars volgorde. Ja, dus ook bij Porsche was ook Yoda was dan in charge of de volgorde van de design.
Ja, zo, ja, zoiets, ja. Ja.
In charge, hoe noem het? Van de volgorde. In charge of the order, I was. Helemaal goed. Nou, even kijken, hoe zitten we qua tijd? Kunnen we nog doen? Nou, we kunnen nog eens even onze rubriekjes deze leuke modelletjes zijn genoemd. Nou, dan laat ik nog één ding opgooien. Of jij daar een beetje een beeld van hebt. Jij hebt natuurlijk wel de vrij de 488 heb jij wel gereden, F8 niet.
Klopt.
Is er nog een optie voor jou in dit segment? Of dan liever zo'n McLaren of
nee? Nee, ik heb niet zoveel met Ferrari. De magie pakt me niet. Ik vind moderne Ferraris ook echt niet mooi, behalve de 812. En het zijn superscherpe auto's. En iedereen die erin gereden heeft, vertelt me ook, ja, het is echt wel weer een stap verder. En alleen, ze zijn zo zenuwachtig, joh. En dat is leuk als je op het circuit rijdt. Alleen als je daar dus regelmatig niet bent... Nee.
Ik vind het wel softer dan GT3, hoor.
Ja, dat is zeker weten waar. Maar die zenuwachtigheid in die besturing, daar word ik helemaal gestoord van. Dat elke keer als je aan je neus zit, dan zit je al 3 rijstroken verder.
Ja, dat is vrij direct, ja.
Ja, dat, nee.
En Mini ook, hè, vind ik. Maar goed, vind je...
Ja, maar minder erg. Het is minder erg dan de Ferrari. Die zijn echt... Alfa Romeo Giulia, die heeft er ook last van.
Ja.
Dat hyperdirecte. Ja. En dat is voor mij een stapje te ver. Jij?
De GT3, ik denk GT3 ook omdat ik zie mezelf niet snel zo'n F8 rijden bij het stoplicht. Ja, sorry, het is gewoon iets te opzichtig bij de supermarkt. Qua rijden altijd wel van de McLaren. Die magie pakt mij wel, ja. Ik ben wel fan. En de 812, dat is... 812 GT3 is mij sowieso choice, dat weet ik niet. Misschien wel 812, omdat het van 12 cilinders langer nog bestaat. Zo 9000 toeren 12 cilinder.
Ja, het is als je in hemel gekomen bent.
Ja, dus ik zal beslissing nooit hoeven maken, denk ik. Maar dat is voor mij niet te kiezen eigenlijk. Dat weet ik niet, nee, ja. Stilte. Oké, okay. Door met de tegenvallen en to drive list. Jij was de vorige keer... met de Model T. Ik ga wat nieuwer, maar wel Engelstalig, hoewel ja, voor het Amerikaans was. Ik ben te laat net de werk genoemd om te rijden met de Focus RS. En dan bedoel ik de Mark One, de eerste generatie, die overal met zijn maar 215 pk of zo fantastisch is ontvangen. Nou, geloof ik dat jij die mazzel ooit wel hebt gehad.
Yes.
En bedoel ik in Engeland, Ford Heritage Center.
Ja, ik ben ooit, toen hadden we een Ford Focus ST Wagon als duurtester.
Oh ja.
En daarmee ben ik naar het Ford Heritage Center in Dagenham in Engeland geweest. Om de bloedlijn van de snelle Fordjes te onderzoeken. En een aantal hele leuke auto's. Een Ford Cortina Lotus. Mm. Dat vond ik persoonlijk een heel erg leuk ding. En een eerste generatie Ford Focus RS. Ik baal nog steeds dat die right-hand drive was. Want dat is zo'n auto waarbij je dus echt allebei je armen en je voeten heel snel moet kunnen bewegen. En die bak is ook super strak. Maar als je met links moet schakelen, dan gaat het bij mij in mijn hersenen iets mis. Waardoor ik gevoelsmatig altijd een halve seconde achter de auto aanloop, zeg maar.
Dat is kwestie van wennen, hoor. Ik heb ook lange tijd voor ons Zuid-Afrika een huurauto. En dan in de eerste dag grijp je hem wel eens in je deur. En daarna lukt het wel. Ik had meer moeite met ook de richtingwijzer en de ruitenwisselknop waren van plek verwisseld. Daar heb ik lang iedere keer linksaf moest, dan ging mijn ruitenwisser aan. Weet je wel?
Ja, nee, bij mij is het, als ik normaal een auto moet rijden, dan gaat het wel. Maar als het sportief moet worden, dan gaat mijn hersenen naar een soort default setting.
Nee, je doet meer op automatische piloot, hè? Het zit wat in.
Ja, ja.
Maar is het wat?
Ja, dat is echt zo'n voorbeeld van een auto die gewoon compleet overengineerd is. Dat was echt ESP. Nee, weet je wat? We doen gewoon een sperdifferentieel, dan is tractie nooit het probleem. En verder moet je maar gewoon zorgen dat je goed genoeg bent om niet in de greppel te eindigen. En aan ons zal het verder niet liggen. Echt geweldig onderstel. Super analoog. En wat ik me vooral ervan kan herinneren, die motor, die 2 liter turbo, die was uniek voor de Focus RS. Er is geen enkele andere Ford waarin die ooit gelegen heeft. En, dat had wat packaging issues. Het was net alsof de turbo in het dashboardkastje lag. Dus ook als je gas gaf, dan hoorde je voor je gevoel uit het dashboardkastje... En dat is echt super ding.
En qua van, want hij had op papier 215,
215.
Is goed? Ja. Want ik heb dit eigenlijk wel wat meer was.
Oh, dat zou me niet verbazen.
Want ik ben
er
een keer gewoon braaf op de A16. Toen hadden wij ook een Peugeot 308 duurtester.
Ja.
En we hadden de 270 versie. En toen kwam ik ineens 2 Focus RS'en tegen, die daar bij elkaar hoorden. Mm. Mooi de blauw paars, want hij had maar 2 kleuren, geloof ik. Of zelfs alleen die ene kleur. Nou ja.
Zou helemaal kunnen.
Met kabouter. Ik haak even aan. Dan moest ik behoorlijk doorpoken met mijn 280. En natuurlijk is die Peugeot iets zwaarder. Maar ook niet zoveel zwaarder dat je met zoveel procentueel pk verschil zo...
Het zou me niet verbazen als daar stiekem wat meer in heeft gezeten. Ja. Het was ook een vrij bescheiden opgave.
Ja.
Wat dat betreft. Want zijn voorganger, de Escort Cosworth, die had al 225.
Ja.
Dus wat dat betreft, het zou me inderdaad niet verbazen.
Ja. Nee, ik heb alle snelle Ford's daarna wel gereden vanaf de tweede generatie ST en RS. En allemaal super. En ook de huidige ST is natuurlijk gewoon weer, zeker qua besturing en kontje om niet te hard. Het klopt gewoon allemaal.
Nu ik erover nadenk, ik denk dat die nieuwe ST, dat die heel dicht zit bij de eerste generatie Focus RS.
De huidige bedoel je?
Ja. Ja, ik denk van alle...
Is hij niet meer hardcore, die eerste RS? Gewoon meer
dat analoog? Valt wel mee. Dat valt wel mee. Zo ontzettend... hij is vooral hardcore omdat hij licht is.
Oké.
Maar qua gevoel, dat hele losse erin... dat je hem echt helemaal dirigeert met wat je denkt... Dat komt wel aardig overeen, hoor.
Grappig.
Dan heb je wel een aardig beeld.
Ja. Nou ja, leuk. Ja, ik vond het ook wel gaaf auto om te zien. Ik vond het design goed gelukt.
Zeker. Ja, lekker dik.
Dus, nou ja, misschien moet ik eerst weer een andere Ford duur testen nog een keer die kant op. Dan kan je ook wel eens met nog een Ford GT rijden en zo. Is ook wel leuk. Heb ik ook nooit gedaan. Jij? Toevallig ook daar toen je bij was? Oh,
nee.
Die niet.
Nee. Nee, het was echt. Het ging om een beetje de auto's, de snelle Fordjes die voor de normale man bereikbaar waren. Dus een Ford Capri.
Lotus en hoorde Ford GT niet bij. Wat zat er ook?
Ja. We zijn niet allemaal journalisten.
Nee, helaas. Voor mijn collega Vermeulen heeft hij Mark II gedaan. En Willem Brandt is ergens in Utah op een circuit de derde generatie GT. Leuk voor een andere keer. Wel, die staan niet zo hoog. Ik zou ze wel willen rijden, maar die staan niet zo hoog als... die Focus RS ben ik meer nieuwsgierig naar.
Ja, het is toch een iconische auto.
Dan, om ook een beetje te zeuren en zeiken, de tegenvaller. Jouw beurt. Welke auto vond jij flut?
De Lexus NX300H.
Oh ja, god.
Dat was het rijdende bewijs dat slechte auto's misschien niet meer gemaakt worden, maar ondermaatse auto's nog wel. Ja. Echt alles aan het ding.
Ja.
Laat ik beginnen met zeggen, Lexus kan echt hele fijne auto's maken. En op een gegeven moment kwam de Lexus IS300H met die hybride aandrijflijn. En eindelijk had hij gewoon genoeg vermogen om lekker rustig te rijden zonder lawaai.
Ja, fijn onderstel ook.
Ja, heel fijn onderstel. Het multimedia systeem was nou niet top. Maar goed, oké, dat is dan een minpuntje. En toen kwam die NX. En gewoon alles aan dat ding was ruk. Dat ding had veel te weinig vermogen. Het was voor een auto die 100 kilo lichter was, was het oké. Maar goed, hij was niet 100 kilo lichter. Frustrerend multimedia systeem. een matig onderstel. Hij was niet ruim. Nee, dit was het gewoon echt niet. En nee. In dat segment, weet je, je had een Volvo XC60, BMW X3, noem het allemaal op. Het is echt wel een segment waar je serieus winsten kan maken. Dus dan zou je denken, juist in dat segment wil je echt met een hele goede auto binnenkomen.
Ja.
En dan dit? Ja, ik vond het. Ik heb die hele auto nooit begrepen. Het is geen succes geworden.
Ook heel krap, hè? Was ook
was ook niet ruim. Nee, rare zitpositie.
Ik ben helemaal met je eens. En het punt is vooral wat jij goed zegt. Ik snap het dan ook niet. Van ze maken goede auto's. Waar gaat het nou mis? In de zin van toch te weinig in al die European Design Centers die ze dan allemaal hebben zogenaamd. Alleen hebben ze dan niemand aan het werk gezet uit Europa of zo.
Ik weet het niet. Het is,
Want dat had je van tevoren redelijk kunnen van laat iemand even één rondje rijden zo'n ding en zeggen, nou, moet maar even niet doen, toch?
Je zou denken, maar het is ook het heeft ook wel iets Japans.
Ja, dat in ja, precies, ja.
Dat hele eigenwijze van wij bepalen wel even wat goed is.
Ja, en dan komt er een Nissan Cube naar Europa en zo. Ja, voor de volgende keer.
En soms pakt het echt heel goed uit, hoor. Want ik kan me wel herinneren dat ik ooit een test maakte met de vorige Lexus IS en dan de benzineversie, die IS250 zonder hybride systeem.
Ja.
Vond ik echt een waanzinnig.
Was dat een 6-cilinder?
Ja, dat was een V6. Ja. En echt een heerlijke auto. Ook iets als een Lexus RX vind ik best een fijn ding.
In zijn soort klopt dat. Prima, ja, zeker.
Ja, vind ik echt nog relatief zuinig. En het komt allemaal goed tot z'n recht. Maar die NX, gewoon alles aan het ding was onder de maat. Dus.
Ja. Ja, dat in moderne tijd. Ja, nee, ik ben op geen enkel vlak met je oneens. Dus dat is mooi. Ga kijken wat we nog voor leuke dingen gaan doen of gedaan hebben. Wij hadden onlangs een beetje deze week in de testen Suzuki Swayze tegen de Skoda Octavia. En die Suzuki is natuurlijk wel een grappig verhaal.
Ja, die Suzuki die geen Suzuki is.
Ja.
It's a giant Toyota. Eigenlijk is de Swayze is gewoon dan moet ik het goed zeggen, de Toyota Corolla Hybrid Touring Sports. Dus je kunt hem ook alleen als station wagon krijgen.
Ja.
De eerste gedachte is dan zetten we hem tegen de Corolla. Maar ja, dan ben je eigenlijk dezelfde auto tegen dezelfde auto aan het testen. Dus uiteindelijk hebben we toch besloten om er dan iets anders tegenover te zetten met ook een zuinige benzinemotor met mild hybrid techniek. Dus zo zijn we tot deze vergelijking gekomen.
Ja, van Suzuki is toch een beetje de manier om lekker bezig te blijven, hè? Dit soort rebadging.
Ja, nou ja, je ziet het met de Across natuurlijk ook.
Ja.
Dat is helemaal een bijzonder verhaal. Dat is eigenlijk de Toyota RAV4 plug-in hybrid. Dus het is de snelste, grootste, zwaarste en meest vermogende Suzuki ooit. En die is er om de CO2-uitstoot terug te dringen.
Ja.
Snapt u het nog?
Over je hele ding. Goed. Voor mij heeft het merk bij ons beiden wel het sympathie. Suzuki.
Ja, zeker.
De kleine autootjes. En ik heb ook nog een Swift gehad.
Nou, Suzuki is een van de weinige fabrikanten die echt inzet op het lichter maken van auto's. En daar ben ik altijd heel erg voor. Want als een auto lichter wordt, dan wordt die automatisch efficiënter, wordt die zuiniger, vaak ook wat goedkoper. Dus de
en zijn niet Swift al te duur, hè? Wel een leuk bereikbaar. Daarom had ik die Swift. Ik had hem zeg maar uit mijn model 2005, zeg maar. De eerste van de beetje rondere Swiften. En als wat ik allemaal opkreeg voor opties, en ik had 14.500 euro, en had ik 75 pk volgens mij. Was het dan 90 pk en had die ander 110? Weet jij dan uit je hoofd?
Volgens mij had de MP5 had 110 en de MP3 90.
90 pk dan. Ja. 90 pk, nou, voor 14.500 euro had ik wel keyless entry en goede audio en weet ik maar wat. Ja, ik heb wel lol gehad met die auto, joh. Echt, ja, daarmee heb ik bij mijn racers lekker hier rijden. Een beetje lift of oversteer en zo.
Ik vind de huidige Swift, ik vind het een briljant autootje.
Blokje, ja. Goede versnellingsbak. Ik had niet gedacht toen ik een autootje ging uitzoeken toen, de eerste lease autootje. Maar dat zelden zo weinig spijt gehad van zo'n belangrijke keuze. Weet je?
Nee,
dat,
ja, I second that.
Helemaal goed. Nou, dan sluit toch lekker met een positieve noot af. Positief als wij in het leven staan. voordat het weer te lang wordt. Nou, dank voor het luisteren allemaal. De belofte, we zullen het volgende keer niet hebben over sportwagens. Maar ja, niet meer 911 GT3 moesten Marco en ik natuurlijk even kwijt. Spreek jullie. Nou, jullie luisteren alleen, want wij spreken. Maar tot de volgende keer. En vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple Podcast. Tot ziens. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.